verwachting. Sta in de naam van dien Gods uit wie door wie en tot wie alle dingen zijn. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en ook in dit avonduur mocht worden toegebracht. De lof, de aanbidding en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden de gemeente in rijke mate geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. In de Heere Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. In het eerste vers van Psalm 36... met de kerk van alle plaatsen en tijden ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken vanuit zijn of haar hart met ons aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
De lezing uit het woord des Heren in 1 Korinthe 7, dat sluit dus aan bij waar we vorige week uit gepredikt hebben, 1 Korinthe 6. Gij zult niet echt breken voor de ongetrouwde vanavond, voor de getrouwden, en daartoe lezen we dus 1 Korinthe 7, de eerste 31 versen.
Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, dan zij met beide toestemming voor een tijd. Omdat u tot vasten en bidden moogt verledigen. En komt wederom bijeen, omdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gaven van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen, het is hun goed indien ze blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Door den getrouwden gebied ik, doch de getrouwden gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien ze ook scheidt, dat ze ongetrouwd blijven of zich met een man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar den andere zeg ik niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat ze hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidde. De broeder of de zuster worden in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zo wandelen, en al zo ordineer ik in al de gemeenten. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen voorhuid aantrekken. Is iemand in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Een iegelijk blijven in die roeping waarin hij geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht. Wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren, maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van den Heren gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn, om dan aanstaande nood, dat het, zeg ik, den mens goed is, al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoekt geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulke zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar u lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, omdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij.
Laat ons nu samen bidden. O eeuwige God, die van het inhouden niet rijker en van het uitdelen niet armer wordt. Gij geeft ons aan de avond van deze dag andermaal de gelegenheid om naar uw huis op te gaan. Gij schenkt het nog in ons dorp, dat het nog kan in vrijheid en vrede. En dat is dan ook niet een soort pluspunt voor ons, dat we bij u een streepje voor hebben. Hoewel het wel de geordende weg is en in die geordende weg een zegen te verwachten is, moeten we zeggen, we zijn het in ieder geval niet waardig. Want alleen onze kerkgang is vaak al zo maar, we kunnen het moeilijk nalaten omdat we thuis toch ook niks te doen hebben. We vinden het vreemd. Maar ook vanavond bidden wij bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat hoe goed gewoonte ook kan zijn. Omdat ook Jezus naar gewoonte opging op de Sabbat. Maar dat het daarin een heilige gewoonte was. Die samenhing, hoeveel gebrek er ook in de tempel van zijn dagen en in de synagoge van zijn dagen was, hij ging op naar het huis des vaders. Die priesters deugden niet en de dominees deugden ook niet, heren. Daar hoeven we het niet om te doen. Maar omdat u zo door en door goed bent, zijn vader ging hij. O, mochten we door uw geest ook die gezindheid, die gesteldheid hebben om naar uw huis op te gaan. Brandende genegenheid om scheren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlang. Heren, wat hadden uw kinderen van de oude dag dan toch vaak een band zo sterk dat ze met geen duizend paarden thuis te houden waren. Dan kon David zeggen en zingen: één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wonen in uw huis. Ja, Heeren, zoals we het met een ander lied ook wel weer zingen. Welzalig die gij hebt verkoord. Die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Dat ik niet zo af en toe er maar eens even inloop. Al naar het ons belieft. Al naar het ons behoeft. Want wij zijn vaak van die behoefteloze mensen. We hebben wel behoeften, maar die gaan de andere kant op. Net als bij Jona, heren. Maar als gij behoeftige harten geeft. Behoeftig volk, ook onder ons in hun noden, in hun ellende en pijn, die gans hulpeloos tot u gevloden, nog bij u op het goede adres als redder mogen zijn. Dat smeken we ook vanavond in deze leerdienst, waar het weer over zo'n tere zaak gaat als het huwelijk. Over dat gebod, gij zult niet echt breken. Dat het misschien voor de kleinsten onder ons wel eens wat moeilijk kan zijn. Ach heren, en toch, het is zo makkelijk. Als u opening van uw woord en van ons hart geeft. Al zouden de kleine meisjes en jongens vanavond maar één zinnetje, één versje onthouden. En al zouden de opgroeiende vrienden en vriendinnen dit maar verstaan, dat het ook voor hun leven steeds dichterbij komt. Als ze een jongen, een vriend of een vriendin mogen hebben, verloofd mogen raken, straks naar een huwelijksdag toe leven. Dat ook van tevoren zullen weten hoe we ons jegens u hebben te gedragen zoals dat in dat oude huwelijksformulier staat. Ja, dat we om zulk een levensgezel of gezellin mogen bidden die u vreest, waarmee we niet alleen op onze trouwdag in de kerk, maar ook thuis in onze woning samen kunnen knielen. Want daar waar die zondaarsliefde van u woont, gebiedt u, o Heere, uw zegen. Daar woont u zelf, daar loopt u ook niet eens af en toe binnen. Maar ook bij zulke getrouwen woont u zelf, daar wordt uw heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid, daar is nou het allergrootste geluk. Niet van twee die tegen elkaar zeggen, ik hou van jou. Maar drie. Maar van de hemelse zegt, ik hou van u beiden. Zoals Zacharia en Elisabeth beide rechtvaardig en godvrezende waren. En Maria en Jozef, bij al het gebrek dat ze aankleefden, toch één bede hadden. Heren, maak ons tot uw lof en dienst bereid. O, wat is zulk een huwelijk gezegend. Zoals een Elkana en een Hanna, ach heren, daar staan er zoveel in uw woord. Waar het ondanks al het ons, Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, waar het ondanks ons nog kan. In de gebrokenheid van het bestaan, dat u ook de huwelijksband elke dag reinigt en heilig. En dat het een afspiegeling mag zijn van de verhouding tussen u en uw gemeente, o Heere Jezus. En dat omgekeerd uw zorg, uw verhouding, uw liefdeband tot uw volk. Een beeld, een voorbeeld mag zijn voor jongeren die elkaar lief krijgen en in het huwelijk treden. Die gemeenschap, heren, met u. Laat die gemeenschap ook de andere gemeenschap bepalen. Weer dan ook alles wat vanavond ons aftrekken kan. Want al zijn we alleen komen staan als weduwen en weduwnaren, we hebben het al gehoord bij de lezing uit uw woord. Daar zijn geen bevelen om ongetrouwd te blijven of alsnog opnieuw te trouwen. U weet wat er in ieder van ons leven goed is. Dan kan het ook daarin zelfs nog weer goed gemaakt worden. Als u maar met ons bent, dan dwingt u nooit iemand. Maar dan zorgt u toch altijd weer ondanks ons. Dat we ook een band, een nieuw gelegde band, als een zegen van u mogen ervaren. Heren, zo is het toch voor ons allen nog wel wat te leren. Maar maak dan ook deze leerdienst niet alleen uitwendig, maar ook tot op het diepst van ons bestaan, tot een leerschool van uw Heilige Geest. En dat het zo vanavond dus goed mag zijn, dat u er zelf bent, maar dat u met ons mee wilt gaan. Dat de vrouw vanavond mag thuiskomen bij de man die op de kinderen past, en de man naar huis mag gaan als de vrouw op ze past. O, wat hebben we toch samen een goeddoend God. Dat zou al zo groot zijn als we met het een ook u voor het ander nodig kregen. Heren, ontferm u en laat uw geest zo de rijen doorgaan en ook thuis aan de kerktelefoon. U weet al de luisteraars. U weet waar moeite, zorg, verdriet, aarzeling, maar ook andere dingen zijn die ons kunnen bezighouden. Maar waar gij lege plaatsen kunt vervullen met uzelf, ons zo aller welgelukzaligst maken, dat er een uitzicht mag komen naar de bruiloft van het Lam. Heren, dan hoef u niet meer te vragen, maar dan smeken we van u, wilt u het nog dan zo maken, dat uw eer en de gemeente in de uitbreiding en onze ziel in de zaligheid terecht mag komen. En dat uw eer bevorderd wordt, ook onder ons. Hoor en verhoor ons in hem, in wie gij altijd nog horen en verhoren wilt en kunt. Jezus Christus, uit genade alleen in de verzoening van onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om in de eerste rondgang de diaconale arbeid te steunen met uw gave. Tweede en derde rondgang, beide voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang vindt u mogelijkheden voor orgelfonds en zending. En dan gaan we samen zingen ter inleiding tot de prediking. Psalm 128. Psalm 128. maar vanwege het geweldige belang van dat zevende gebod willen we vanavond, dus zoals van tevoren aangekondigd, spreken over gij zult niet echtbreken binnen het huwelijk. U vindt de tekst voor de prediking in Hebreeën 13, vers 4, waar we het volgende lezen: het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. En daarmee samenhangend van zondag 41 nog een keer die vragen 108 en 109. Met de daarbij behorende antwoorden: wat leert ons het zevende gebod? Daarop luidt het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige staat van het huwelijk of daarbuiten. 109 verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Daarop luidt het antwoord: terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Wij zetten boven de prediking als thema het eerlijke huwelijk. Het eerlijke huwelijk. En twee dingen in het bijzonder vragen daarbij onze aandacht. Het eerlijke huwelijk ten eerste, wat dat is. En ten tweede, wat dat vraagt. Het eerlijke huwelijk ten eerste, wat dat is. En ten tweede, wat dat vraagt. Gemeente, het was uw oud-predikant wijlen dominee van de Entbraat die eens een keer een echtpaar ging feliciteren vanwege hun zilveren huwelijksjubileum. 25 jaar getrouwd. Hij kwam daar op bezoek en wenste het echtpaar van harte geluk. Hij feliciteerde ze. En toen zei de man: ja, dominee, wij hebben echt een geestelijk huwelijk. Dominee van de Entbraat, niet op zijn mondje gevallen, zei: man, vertel eens, wat versta je daar nou onder? En toen de man zei: wij hebben in die 25 jaar van ons huwelijk elkaar nooit aangeraakt. Toen zocht dominee van de Entbraat, die zegt: dan had ik je in plaats van moeten feliciteren, condoleren. Want dan ben je nog heiliger en rechtvaardiger geweest dan de Heer. Dan heb je het nog beter willen weten dan God zelf. Denk dat de goede man helemaal in de lijn van de schrift daar op een niet mis te verstane wijze deed blijken dat je dus ook daarin nog vromer dan God zou kunnen zijn. Nee, laten we het vanavond ook maar zeggen, het huwelijk. En je bent dolblij als je gedurig weer met jonge luipen door de weekse avond of middag in Gods huis kunt samenkomen. Wanneer ze een zegen over hun huwelijk vragen. Dat je mag zeggen, het huwelijk is een inzetting van God die hen behaagt. Waarom hij ook aan de getrouwden altijd zijn hulp en bijstand wil verlenen. En dan vind ik altijd zo'n machtige zin in dat formulier. Zulks zelfs als men het allerminst verwacht. Dat de Heere dus ook daarin nog boven bidden en denken de getrouwden in alles wil bijstaan. Reden waarom de zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn aanwezigheid, met zijn giften en wondertekenen op de bruiloft in Cana in Galilea zo hoog vereerde, staat er in het Johannes Evangelie zo nadrukkelijk bij: al daar deed hij het eerste van de tekenen. Dat is toch veel betekenend in de meest letterlijke zin. En waarom? Om de eenvoudige reden dat die inzetting van God, het huwelijk, een gaaf is, ondanks de val, de diepe val van de mens uit het paradijs vandaan. Denk er maar aan hoe dat is begonnen.
Eerst lees je daar gedurig weer dat God sprak en het was er. God zei, daar zei licht en er was licht. En God maakte de scheiding tussen licht en duisternis en het was goed. En God sprak, daar zei scheiding tussen de wateren en het droog. En het was al zo. En zie, het was goed. Gedurig maar weer het refrein dat alles wat de Heere gedaan en gesproken had, goed was. En toen hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis had geschapen, toen zei hij zelfs dat het zeer goed was. En dan ineens met een geweldige schok lees je dat er toch iets niet goed was. En de Heere zei, het is niet goed. Alles was goed, 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 zeer goed. En de Heere zei ineens zelf, en het is niet goed. Want dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. En die twee, en dan komt het. Daar ligt het wezenlijke, het eerste van het huwelijk. Die twee, die zullen tot één vlees zijn. Inzetting van God. De Heere heeft Adam een huisvrouw geschapen. En hem zelf als met zijn hand toegebracht, zoals hij nog heden ten dagen aan een ieder man zijn eigen huisvrouw als met zijn hand wil toebrengen. En omgekeerd aan een iedere vrouw haar eigen man. En weer zeg ik het. Daarvan zegt de Heere, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat mogen we zeggen, gemeent. Wanneer de schrift daarover spreekt, doet ze het met evenveel teerheid als met nuchterheid. Wij zijn wel eens mensen geweest die dan misschien niet hebben gezegd zoals dat echtpaar tegenover dominee van de Enbraat, dat ze elkaar geestelijk hadden bejegend en nog nooit aangeraakt hadden. Laten we eens eerlijk zijn, er wordt wel eens een keer meewarig gedaan van dat boze vlees en dan wordt er eigenlijk over de gemeenschap tussen man en vrouw gesproken alsof het iets minderwaardigs is. Daar praat je niet over. Nee, die zaken liggen tegen. Maar aan de andere kant kan het wel eens heilzaam zijn omdat je ook in de pastoraat gedurig weer merkt dat een heleboel problemen ook op dit gebied daar juist hun eerste oorzaak hebben. Verwijdering langs elkaar heen leeft. Maar wees eens eerlijk, wat praat de Bijbel teer en ontzettend nuchter daarover. Ik heb u vorige week de voorbeelden al genoemd. Hoe bijvoorbeeld Rachel op dat kamelenzadel zittend, toen haar vader kwam, pa, vader, ik kan niet voor u opstaan, want het vergaat mij naar de wijze van de vrouwen. Dat is maar één voorbeeld, maar gedurig weer kom je dat tegen. En zo lees je ook rondom huwelijksverhoudingen telkens weer. En hij ging tot haar in. Hij nam haar tot vrouw. Hij ging tot haar in. En zij werd bevrucht. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Heel dat proces, wat ook binnen het huwelijk een plek mag krijgen, wordt op zo'n toch wat nuchtere wijze besproken. En kijk eens in de tekst van vanavond. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Nee, het huwelijk bestaat niet enkel uit het beddelijke. Ja, hoe moet je dat zeggen, beddelijke leven? Nee, bepaald niet. Dat weten we, hoop ik tenminste, allemaal wel. En toch in die Hebreeënbrief, waarin de apostel vermaningen laat uitgaan, daar legt hij er de vinger bij. Dat toch in een niet geringe mate ook het huwelijksleven van een mens als voor God verordineerd, daar een plek heeft. Zelfs in die tekst staat het in één adem genoemd. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Nee, dat betekent niet dat we er een sacrament van maken zoals Rome doet. Mag ik eerlijk zeggen, ik moet er altijd een beetje om lachen. Rome wil eigenlijk bijna ook nog heiliger zijn dan de Heer. Die hebben van het huwelijk een sacrament gemaakt. En degene die dat sacrament moeten inzegenen, wijden, de priesters, die mogen er zelf niet aan deelnemen. Die worden er van buiten gesloten. Met al de frustraties van die dwaasheid. Afijn, we houden ons vanavond niet met Rome op. Het huwelijk is geen sacrament, maar nochtans van de Heere ingezet. En omdat de Heere heilig is, is ook het huwelijk heilig. Want de Heere wil u en mij. Dat geldt in de schepping, maar dat geldt ook na de zondeval. De Heere wil u en mij hebben zoals Hij is. Wees heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Is niet alleen een roep vanuit het Oude Testament. Maar evenzeer vindt u het bij de apostelen in hun brieven. Wees heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Geldt ook binnen het huwelijk. En vandaar, ik zou bijna zeggen, kom van de week nog maar een keer, kun je het meelezen. Kunnen degenen die langer getrouwd zijn, kunnen nog eens op herhalingsoefening. Ik kan vanavond niet dat hele huwelijksformulier lezen. Maar dan moet je eens horen, dat er aan bruidegom wordt gevraagd. Of die lief wil zijn voor zijn vrouw. Of die niet te veel uren van huis wil gaan. En zijn vrouw avond aan avond alleen laat zitten. Nee, dat wordt niet gevraagd. Maar daarom, bruidegom, verklaart gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, die en die hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij haar nimmer meer zult verlaten. En dan komt het, heilig met haar te leven, haar trouw en geloof te houden in alle dingen. En het wordt nog een keer gevraagd aan de bruid ten opzichte van haar man, van de bruidegom, om heilig met hem te leven, hem trouw en geloof te houden in alle dingen. Dat gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, die en die hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij haar nimmer meer zult verlaten. En dan komt het, heilig met haar te leven, haar trouw en geloof te houden in alle dingen. En het wordt nog een keer gevraagd aan de bruid ten opzichte van haar man, van de bruidegom, om heilig met hem te leven, hem trouw en geloof te houden in alle dingen. Ach, dan hoeft eigenlijk die tekst van vanavond uit de Hebreeënbrief, die daar kennelijk bepaald onder de Hebreeërs geen overbodige luxe was, nauwelijks meer een verklaring te hebben. Het huwelijk is eerlijk onder allen. En het wet onbevlekt. Allen die daar inbreuk op maken, allen die daarvan afwijken, staan schuldig. Allen die daar een spelletje mee spelen, die hebben alles te verwachten van de Heere, maar in ieder geval geen zegen. En als er geen zegen is, dan blijft de vloek over. We hebben het al gezien vorige week in die vragen en antwoorden. En vanavond nog een keer, zondag 41. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Het is ook niet zonder reden dat er in de tekst nog wat bij stond. Dat God hoereerders en overspelers zal oordelen. En oordelen, dat betekent daar wel degelijk veroordelen. In het oordeel terecht doen kan. Jazeker, laten we er maar een keer van mogen schrikken. Dat we niet te lichtvaardig en te gemakkelijk ook met deze dingen omspringen. En het is niet zonder reden dat de opsteller van de catechismus niet alleen voor de ongetrouwde, maar ook voor de getrouwde, dus zegt, alle onkuisheid is van God vervloekt. En daarom moeten wij haar van harte vijand zijn. En onkuis en ingetogen leef. Ik heb daar vorige week buiten de huwelijke staat zo al wat van gezegd. Maar het staat er zo nadrukkelijk bij. Dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen moeten leven. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Nou goed, dat laten we dan maar liggen. Vorige week hebben we het er al over gehad. Buiten de huwelijken staat. Vanavond dan binnen het huwelijk. Dominee, waarom zwijgt u nou? Om de eenvoudige reden dat u en ik maar eens stil moeten worden voor Gods aangezicht. Al ben je misschien alleen komen te staan door het wegvallen van de ander. Maar dan nochtans moet dat onderzoek ook plaatsvinden. Het huwelijk zij eerlijk onderaf. En alle onkuisheid van God vervloekt. En daarom moeten wij haar van harte vijand zijn. Kuis en ingetogen leven. Dat roept toch zeker de vraag wel op, waar staan wij gemeente? En hoe staan wij binnen ons huwelijk? Zijn wij de onkuisheid waarlijk van harte vijand? Kijk, uit het hoofd vandaan zullen we dat vanavond best bijvallen, daar twijfel ik niet aan. In die zin mag u best merken. Dat ik toch van ophuizen soms ook nog wel eens goede dingen geloof. Al ben ik er nog wel eens kritisch in. Met het verstand geloven we denk ik hopelijk allemaal. Met het hoofd vijand. Dat we zeggen ja het is niet goed. Maar zijn wij het ook van harte. Dat kan namelijk alleen. Als je van harte. Met het hart. Van God door zijn geest daarbijten. Want anders deed er geen vijand van. Weet je. Ik heb het vorige week al gezegd rondom de zondeval van het naakt zijn als man en vrouw. Daar schaamden ze zich niet voor en dat hoefde ook niet. Maar na de val, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren aan elkaar. Voel je wel, dat is het onvermijdelijke gevolg. Wij zijn vijanden van God geworden en daarom ook op dit terrein zijn we vreugden. En wie zal daar nou van harte vijand zijn tegen alle onkuisheid en verkeerdheid? Oh zeker, ik ben een keurige vent, niet waar, u een keurige vrouw. Maar als de Heer nou eens vanavond hardop ging uitspreken wat er op de bodem van uw en mijn hart lag. Als dat nou bij al die andere mensen om u heen is bekend werd. Als de Heer hoofd voor hoofd onze zonden, ook ten opzichte binnen het huwelijk, ook ten opzichte van dat zevende gebod hardop ging uitspreken. Dan kopen we toch zeker allemaal weg, of niet? Wees eens eerlijk, mens. Wees eens eerlijk. Eerlijk voor Gods aangezicht. Want het luistert zo nauw. Heeft de zaligmaker niet gezegd dat zelfs degene die maar een vrouw aanziet met een bepaalde blik. Al is maar een ogenblik. Al reden overspel met haar gedaan heeft. Van harte vijand zijn. Weet u hoe dat kan als we een nieuw hart krijgen? Laat ik het gewoon nog maar eens ouderwet zeggen. Als we niet alleen tegen de meisjes en jongens vanavond zeggen jullie daar hebben daarom ook. Al weet je daar misschien in je jonge leven nog niet zo van. Omdat je daar in die zin nog erg jong voor bent. Dat je toch moet zeggen, Heer, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Dat ik wel eens tegen jullie heb gezegd, meisjes en jongens. Je moet altijd maar weer aan de Heeren om een nieuw hartje vragen. En laten vanavond je vader en moeder dat je naar bed gaat, maar naast jullie knie. Laten we er toch alsjeblieft maar niet bovenuit komen. Of trachten te komen. Dan mogen wij als vaders en moeders hoofd voor hoofd en hart voor hart. Toch net zo goed is bij de Heeren vragen, Heeren, dat diepe bederf. Ik sta niet boven mijn kinderen. Ik schrik ervan als ik iets bij ze hoor of niet. wat ook tegen dit gebod ingaat, onkuisheid. Maar ik sta er niet boven, heren. Daarom kniel ik na, ze geef ook mij een nieuw hart, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere.
En het weg onder het leg. En wat de catechismus daar dus bij zegt. Van harte vijand zijn tegen alle onkuisheid. Dat ons is aangereikt. Hoe wij met elkander hebben te leven. Eerlijk huwelijk. Weet je, dan vraag ik het nog maar eens op een andere manier. Kan dan bij ons als getrouwden binnen ons huwelijk alles de toets van Gods woord doorstaan? Denk maar weer een bepaalde passage zo ook uit het huwelijksformulier. Van machtig nuchtere zin, alsof het in 1983 was opgesteld dat formulier, maar het komt uit de reformatietijd. Dat gij als man bij haar zult wonen met verstand. Heb u dat gedaan? Bij je vrouw wonen met verstand? Of moeten we ook vanavond maar eerlijk overwegen dat wij soms met een beroep op het heerschappij hebben over de vrouw, zoals dat in datzelfde formulier staat, vaak een stukje als mannen een stukje tirannie hebben uitgeoefend. Ik weet het hoor, er zijn ook vrouwen die kunnen tirannie uitoefenen over de man. Zeg nou alsjeblieft, dominee, dat zal wel loslopen, dat is niet waar. Oh nee, wij hebben het gelezen in 1 Korinthe 7. Dan heb ik niet goed meegelezen vanavond. Want ik lees eigenlijk alleen maar in dat derde vers. De man zal aan zijn vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. Dat is heel wat anders dan macht uitoefenen. Willekeurig. En desgelijks ook de vrouw en de man in haar vijfde vers. Onttrekt u aan elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd. Hier heerst de vrouw of de man niet boven elkaar, maar samen opdat ge tot vasten en bidden moog verledig. En komt wederom bijeen op de Satan u niet verzoeken, opdat gij u niet kunt onthouden. Denk dat er een stuk tirannie kan zijn, en ik spreek ook een beetje uit 9 jaar pastorale praktijk. Dat je bij problemen betrokken raakt, waar openbaar komt dat een man of een vrouw een ander die gemeenschap onthoudt om een ander eens lekker de voet dwars te zetten. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Daar wordt vrees ik ook onder ons. Heel die nieuwe stichting in Amersfoort of Veenendaal zit ze tegenwoordig, de schuilplaats, brengt het openbaar. Dat juist in de gereformeerde gezinten, christelijk gereformeerd en vormd gereformeerd, doet er niet toe. En ik denk dat, ik vrees dat op heusde daar geen uitzondering op vorm. Dat er ook onder ons veel te veel gezwegen is daarover. En dat er ook onder ons hardgrondig iets mis is. Worden wij gedreven uit liefde? Denk nog een keer aan 1 Korinthe 7. Maar dan staat de vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Heb je de machtsuitoefening die er kan zijn? In de verkeerde zin, en dan zegt Paulus in Gods naam, nee. De ander beschikt over. De liefde zoekt zichzelf niet. Kan ons huwelijk, kan ons leven, zoals wij als man en vrouw leven of geleefd hebben, voor Gods aangezicht die toets doorstaan, gemeente. Kun je van uw en mijn huwelijk spreken als een eerlijk, betekent eigenlijk een eerbaar huwelijk. Wat te eren is. Zou dat van ons ook gezegd kunnen worden door de Heere? Is de huwelijksband een knellende band? Of is het van 's Heere wegen een geweldige zegen? Om daarmee onze banden lopen. is de Bijbel toch eerlijk. Ook rondom allerlei knoeierij. Dan moeten we zeggen, als er vanavond onder ons zijn die zeggen, dominee, u moest eens weten, bij ons valt het best mee. Dan zeg ik, daar staat u hoger dan Gods kinderen. Dominee, u durft veel te zeggen, ja. Hoe was het ook weer? Hoe kwam Hagar in feite aan een kind? Op aanstoken van Sarah. Abraham, neem Hagar dan maar in mijn plaats. We zullen toch maar op de belofte van God niet gaan zitten wachten. Neem Hagar dan maar. Mijn dienst maar. Kijk eens naar het leven van vader Jacob. Daar bij oom Laban Rachel en Lea gekregen. En toen ze aanvankelijk geen kinderen kreeg. Al gaar maar treiteren die vrouw. Bilha en Zilpa die dienst maar. Een spelletje spelen met die Juda in die liefdesappels. Geef mij dan die liefdesappels, dan mag jij hem vannacht een keer hebben. Oh, de Bijbel is wat dat betreft goud eerlijk. Ook rondom de huwelijk. En u kunt dan denken aan David en Bathsheba. U kunt er veel meer op sommen. Waar de Heere er geen misverstand over laten staan, dat niemand zich iets hoeft te verbeelden. Een eerlijk huwelijk, wat is dat? Dat is als het goed is, een huwelijk. Als je dat ruikt, als je die liefdegeur ruikt, die daar heerst, niet omdat twee mensen elkaar genegen zijn, zeker, maar dat er een andere liefde aan ter grondslag ligt. De liefde Gods. De liefde van Christus voor zijn volk. Dat daar het fundament ligt. Voor waarachtig geestelijk. Niet overgeestelijk, maar geestelijk huwelijksleven. Lees eens in Efeze 5. Dit zeg ik ziende op Christus en de gemeente. Dat huwelijk is een verborgenheid. En nochtans zoals Jezus Christus met zijn gemeente omgaat. Gemeenschap met haar oefent. In de eerste geestelijke zin van het woord. Daar heb je nou een toetssteen of ons huwelijk aan die norm voldoet. Of ze aan ons huwelijksleven kunnen aflezen hoe Christus met zijn kerk omgaat. Zullen we naar de kerk uitgaan? Want wie voldoet daar nou nog aan? Dat je buren zouden zeggen, die man en die vrouw die gaan zo met elkaar om. En niet alleen voor het oog, maar werkelijk, je voelt het, je ziet. Zoals Christus met zijn gemeente omgaat. Ik zou bijna zeggen, dan mag je het ook omdraaien, want dat bedoelt Paulus in Efeze 5. Met een eerlijk huwelijk. Dat je eigenlijk zonder te weten hoe, of die mensen geloven dat je aan een goed huwelijksleven, aan de omgang met elkaar, zou moeten aflezen hoe Christus tegenover zijn volk is. Dat ze eigenlijk aan u en mijn huwelijk moesten zeggen, die Christus, die wil ik ook leren kennen. Man, ik heb helemaal nog geen woord gezegd over Jezus. Ja, maar ik lees het aan jullie huwelijk af. Zo is het behoorlijk. Dat bedoelt de Heer nou uiteindelijk te zeggen. Zo behoort het huwelijk eerlijk, eerbaar te zijn, eervol. Ja, niet tot onze eer. Maar tot eer des Heren. En dat brengt ons dan bij het tweede. Niet alleen wat het dus is, maar ook wat het daarom vraagt. Dat woord eerlijk, ik noemde het al, dat betekent eerbaar. U kunt dat eigenlijk aflezen uit die tegenstelling in die tekst. Wanneer daar zo in Hebreeën 13 vers 4 staat, het huwelijk is eerlijk onder allen. En het bed onbevlekt. Dan staat er ineens zo'n tegenstelling. Maar. Hoereerders en overspelers. Zal God oordelen. Maar. Juist in die tegenstelling. Juist van dat dreigende oordeel Gods. Over onze wanverhouding. Daar ligt eigenlijk al de verklaring. Voor wat een eerlijk en eerzaam huwelijk is. Het geslachtelijke leven. eerlijk huwelijk. Met het dreigende oordeel. Dat die peer in feite. Hoe het gevaar er is dat er ook binnen de grenzen van een huwelijk geknoeid kan worden. En knoeien. Tussen wat nog wel net kan en net niet meer kan. Dat vraagt evenzeer als alle onkuisheid. Of het dan buiten of binnen het huwelijk is, doet het niet meer toe. Om de toren van God. God zal het oordelen. Weet u wat we nodig hebben? De zegen des Heren die alleen maakt rijk. En die zegen is alleen maar van God te verwachten. Als wij dan ook niet alleen een eerlijk en eerbaar huwelijk hebben. Maar als we zelf eerbaar zijn tegenover God. In die zin mag je dat woord eerlijk laten staan. En dat geldt niet voor een paar mensen. Dat is landelijk, dat is wereldlijk. Dat geldt voor alle mensen. Het huwelijk zij eerlijk onder allen. Daar staat niet bij onder alle christenen. Nee, onder alle mensen. Het is een inzetting van God in de schepping gegeven. Want zo alleen kan Gods eer bedoeld worden en bijdragen. Een eerlijk huwelijk is dit. Dat we altijd zullen bezoeken. Wat de Heere erin vraagt. Dan denk ik aan een ander woord uit deze Korinthebrief. Het zij dat gij eet. Het zij dat gij drinkt. Het zij dat u iets anders doet. En vul wat binnen het huwelijk maar in. Doet het alles. Ter ere van God. Is het niet waar, gemeente? Wat Salomo heeft gezegd in het boek Spreuk. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. En dan hoeven we echt niet naar Den Haag om die regering van ons te bekritiseren. Maar laten we maar eerlijk op ons dorp blijven. Waar dan twee persoons huishoudens straks een plaats gaan krijgen. Nee, geen bejaardenwoningen, dat is nog wat anders. Twee persoons huishoudens. Terwijl jonge vrienden die in de weg des Heren, in de weg van het woord willen gaan, ons dorp uit moet, omdat er geen woonruimte beschikbaar is, zie je eigenlijk het liederlijke gedrag ook onze gemeente binnenkomen. Dan hebben ze in Den Haag de mond vol. Ik zou bijna een lelijk woord gaan gebruiken van discriminatie. Degenen die in de weg van het woord willen gaan, die worden gediscrimineerd. Die krijgen geen woonruimte meer. Ziet u hoe de wereld eigenzinnig omspringt met deze zaak? Jonge vrienden, laat je wat hadden we nooit wat in zand in de ogen strooien. Door wat ze zogenaamd redelijk vanuit de wereld zeggen. Gebod van God wordt met handen en voeten getreden. Onze overheid, die we zelf gekozen hebben, laten we dat er even duidelijk bij zeggen. Die gaat voor om zulke te bevoordelen die onkuisheid bedrijven. Dan zeg ik het maar rustig en voorzichtig. Er ligt alleen maar een zegen in wat we gelezen hebben in Korinthe 7. In de onderhouding van Gods gebod, hoe staat het er letterlijk? De besnijdenis is niet en de voorhuid is niet. Voor Jood en Grieks bedoelt Paulus te zeggen is het een en hetzelfde. Maar de onderhouding van de geboden Gods, daar gaat het om. Niet in de wettische zin. Daar heeft Paulus genoeg tegen moeten vechten. Gebod op gebod en regel op regel. Mensen die door de werken der wet gerechtvaardigd wilden worden. Maar hij heeft gezegd dat het gebod van God goed is. Dat in de onderhouding van Gods gebod daarin grote loon is te vinden. Kijk, dat vraagt het nou. Negatief. Het is trouwens ook al in antwoord 109 gezegd. Het gebod, het zevende gebod, is eigenlijk een verbod. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreek en dergelijke schandelijkheden. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, Zo wil hij dat we ze bij de zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en al wat de mens daartoe strekken kan. Een paar praktische voorbeelden maar. Daar zijn mensen die bezwaar maken tegen de televisie en ik begrijp dat best. Maar weet u, u moet al eigenlijk bezwaar gaan maken tegen de auto. Hoe vaak is het op kantoor al niet gebleken dat de baas de secretaresse langer hield. Er moest nog zoveel post de deur uit. Ik breng je wel even thuis. Hoeveel malen is zelfs een auto daar al niet een oorzaak van ongeluk geweest? U moet het maar eerlijk bezien. Wij zitten zo graag allerlei oorzaken te zoeken. De eerste oorzaak voor alle vuil, voor alle onkuisheid ligt hier. Weet u wat die oude dominee van Renen die hier in Opheusden nog gestaan heeft, in een van zijn preken van de catechismus heeft gezegd, toen hij zou gaan preken ook over de behandeling van dit gebod. Weet u wat hij zei? Het is hier van binnen een kruidmagazijn. Hier hoeft maar één vonk bij te komen en het rad van onze geboorte is in beweging gebracht. In zonden ontvangen en geboren, precies. Man heeft het zo ontzettend duidelijk weergegeven. Hij sloot zichzelf er niet van buiten. Ons hart is een kruidmagazijn, zei hij. Weet u, ik denk dat we daar maar mee moeten rekenen. En dan noem ik toch maar een paar voorbeelden. Dat we niet alleen, zeker, ik kom er zo wel op terug. Dat we niet alleen zitten te hakken op degene die tv hebben. Want het kan net zo goed met een auto hardgrondig misgaan. Ik zou ze niet graag de kost geven. Die voor wie de auto het bezit, de mogelijkheid alleen maar vergemakkelijkte om ook binnen het huwelijk losbandig te leven. Iemand vertelde me een poosje terug dat hij werk had in de buurt van Amerongen daarachter in die bos. En dat het toch vrij geregeld voorkwam dat daar auto's stonden met stellen. Waaraan je duidelijk kon merken dat dat niet een man en een vrouw waren die met elkaar getrouwd waren. De manier van omgang met elkaar. Als je getrouwd bent, dan kun je thuis rustig als man en vrouw leven. Dat hoef je niet in een auto in een bos te doen. Voel je wel, het zijn er een paar voorbeelden. Ik ga dat niet breed uitwerken. Het flutten en lonk. Enfin, vul me in. Dat is eigenlijk wat de catechisme bedoelt bij alle gebaren, daden, woorden, gedachten en lusten en wat een mens daartoe trekken kan. Wacht even. Dan toch, zeg ik, vanuit puur praktische overweging. Ons oor kan al gestreeld worden door bepaalde klanken. Wat ons oor binnengaat, dat kan al prikkelen in een bepaalde zin. Maar wat op ons oog afkomt, op ons netvlies, de begeerlijkheid der ogen, noemt de Heere in zijn woord de wereld. De begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Wees eens eerlijk. Als ik dan eens een keer zou horen, ik lust die troep niet. Maar dat er een poosje terug een Amerikaanse serie op de tv was, Dallas heette het. De heel Nederland hing aan de beeldbuis. Jazeker, die lui waren keurig getrouwd. Maar wat daar binnen het huwelijk mogelijk was, je zou er van kotsen. Ik zou, als het u was, dat ding toch nog een keer de deur uit doen. Alleen maar om de praktijk. Want zit hem niet in het apparaat, maar zit hem in het feit dat het vuil aansluiting vindt bij u en mij. Of houd hem erop met binnen. Leid ons niet in verzoeking. Wees eens eerlijk. Zijn er ook vanavond onder ons die in een huis wonen en vanavond om 10 uur in de brand steken? Alleen maar om eens te kijken of de brandweer gauw ter plaatse is. Of alleen maar om uit te proberen hoezeer je het met eigen middelen kunt blussen. Dominee, doe niet zo dwaas. Ja nee, dat noemen we dan dwaas. Maar dat we spelen vaak met onheilig vuur, dat vinden we dan gewoon. En daar genieten we nog van. Gij zult dit echt breken. God haat alle onkuisheid. Van jong en oud. Buiten het huwelijk en binnen het huwelijk. Wat gevraagd wordt. Dat is eigenlijk wat er in de catechisme zo staat. Dat aangezien ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn. Dat hij wil dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Zuiver. Onbevlekt. Onbesmet. Dat er in ons leven, ons lichaam en ziel persoonlijk, maar ook van ons als man en vrouw binnen het huwelijk, dat er geen spettertje van verkeerdheid op te vinden is. Dat de blankheid en de teerheid van de Heer ook in ons huwelijksleven openbaar zal komen. Dat zuiver. En heilig, dat betekent geheiligd, aan de Heere gewijd. Dat bedoelt de Heere eigenlijk te zeggen. Dan kan ik eigenlijk alleen maar gaan besluiten, gemeente. Gij zult niet echt breken. Het huwelijk zijn eerlijk onder alle en het wet onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Laat Christus toch uw bruidegom mogen zijn. Zalig degene die geroepen worden tot de bruiloft van het Lam. Hier op aarde leert de bruid die van zichzelf zwak is van de zon. Die leert het nogthans om die welbeminnelijke bruidegom te roepen. Dat is een hoogst persoonlijke feest. Maar daar sluit gans de kerk zich bij aan in de gemeenschap der heiligen. Heren, bruidegom, trek mij. Zo zullen wij u nalopen. En dat is een weg die ons alle past. In de aanvang, bij de voortgang, ja tot aan onze laatste snik. Opdat wij niet één keer gelijk de vijf dwaze maagden hebben geslapen en gedacht, het valt wel mee. Olie in de lampen gekregen, werk in het des geestes. Maar toen de bruiloft ging beginnen voor een gesloten deur kwam. Wat zou dat erg zijn. Maar zalig het volk, dat ook daarin het geklank hebt. Zalig de mens die ook vanavond leert buigen. En alleen maar zeggen, heren, met zo'n overspeler, zo'n echtbreker als ik ben. Wilt u dan nou ooit nog naar omzien? Reinig mij, o heren, van al mijn wanbedrijf. Dat alleen kan zegen brengen. Dat alleen kan reinigend en heiligend werken, ook in een huwelijk. De Heere geef ons die boodschap op het hart gebonden naar huis. Opdat we af, wie en wat we ook zijn, de knieën leren buigen. En zeggen, Heere, trek mij. Zo zullen wij u naderen. Het huwelijk zij eerlijk onderaf. En het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers, zal God oordelen. Verstaan we de boodschap? Amen. Zingen wij uit het gebed des Heren die versen waarmee we vorige week de preek eindigden. Gebed des Heren achter de psalmen, de versen 7 en 8 leidt ons in geen verzoeking, o verberg voor ons uw aanzicht nooit geleden. Onze kracht is klein, de driften veel. En het hart onrein en wat er verder volgt. In de versen 7 en 8 van het gebed des Heren.
Thank you. eeuwige God. Daar moest nou geen grote en geen kleine vanavond naar bed. Voordat hij met de jongste het avondgebedje, al was het maar uit de kinderlijke vrees van uw naam, had nagezegd en mede opgezegd. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heere, houd ook deze nacht over mij, over ons getrouwde wacht. Het boze dat ik op 1000 manieren heb gedaan, zie dat, Heere, toch niet aan. Schoon mij, schoon onze zonden vele zijn, maak om Jezus wil ons rein. Heere, ga zo met ons van hier. Wij prijzen uw naam, dat we in al de rust en stilte nog mochten luisteren. Gedenk ook die jonge vrienden, die vonden dat ze het niet nodig hadden. En ze vergissen zich, Heere. Geef ook in hun jonge leven zijn hart om op te merken. Omdat ze ook zelf mogen schrikken voor zichzelf. O Heere, wat hebben we dat allemaal nodig? Ga zo met die vrienden die we van de week in het huwelijk hopen te bevestigen. En alle die kortere tijd geleden of langere tijd geleden getrouwd zijn, soms niet eens voor uw aangezicht in de kerk. Moeilijk, het kon niet. Ook daarin terugblikkend smeken we van u. Vergeef toch alle zonden die uw hoogheid schonden. Van de daad of van de nalatigheid. En wilt u al wat er ook afgekondigd is, catechisaties, maar ook de dingen die genoemd zijn, bijbelkring en alle arbeid in de gemeente nog zeker. Heere, ontferm en ga zo met ons mee. En leid ons op de eeuwige weg. Om hem, die zelf de weg, de waarheid, het leven is, in de verzoening van onze ongerechtigheden, ook tegenover u in het 7e gebod. Heere, verzoen ons en schenk uw vrede. Deel uzelf aan ons mee. Reinig en was ons door Jezus bloed. En maak het tot in eeuwigheid goed. Amen. Het 10e vers van de 143ste psalm, gemeente. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dat zij onze slotzang, Psalm 143, vers 10.
Thank you. later aan de bandrecorder. Of hier, gaat heen in vrede en draagt met u des Heere zegen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan u lichten. En zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.